is Tea Talks, een podcast van de Business Club Gebouw T, waarin Helmer Krijn en ik, Gerlof Jorritsma, jullie laten kennismaken met de verschillende leden van de Business Club. Een gesprek van zo'n 20 minuten waarin we hen over 1001 dingen de oren van het hoofd vragen. Over hun bedrijf, wie ze zijn, waar ze vandaan komen, wat hun muziekvoorkeur is en over wat of wie hun grote inspiratie is. En wie er deze keer in de spotlight staat, start het audiopaspoort.
Naam:
Bas Quist.
Leeftijd:
55.
Geboorteplaats:
Oud Vossenmeer.
Bedrijf en functie:
Ik ben eigenaar van Huis van Roosevelt.
Burgerlijke staat:
Getrouwd met Erika, 2 zoons, rijk en woud.
Wat wilde je vroeger worden?
Cabaretier.
Bas, nou, van harte welkom op de podcast Tea Talks. De podcast waar we gewoon praten met leden van de Business Club van Gebouw T. Om ze een beetje te leren kennen van wat hun passies zijn, wat hun voorliefde is, wat ze in een bedrijf doen, wat Gebouw T voor ze betekent, et cetera, et cetera. Wat wilde je vroeger worden? Cabaretier. Wat dreef jou als klein jongetje in de tijd om een droom na te gaan jagen van waarin dat je cabaretier wilde worden?
Ja, het zit nog steeds wel in mij dat ik veel bezig ben met woordspelingen, met humoristische takes, et cetera. En het leek me leuk om daar een beroep van te maken. Mijn opa die had een kroeg in het Vossenmeer, aan het Veer. Was ook een man die erom bekend stond om veel mensen, laten we zeggen, voor de gek houden, noemen ze dat vroeger. Hè? En dat zat er al wel vroeg in, bij mij ook wel. Kijk, om daar serieus werk van te maken, dat was voor mij als boertje uit Zeeland gewoon erg lastig. En het werd toen al snel van, wat wil ik dan gaan doen? Want de Kleinkunstacademie in Amsterdam zat er voor mij niet in toen ik ging nadenken als 16-jarige van wat wil ik gaan doen. Dat was veel te ver weg van mijn roots. Dus ja, uiteindelijk is het gewoon studeren geworden. Na de MAVO wilde ik gaan werken, dat lukte niet. Na de HAVO wilde ik gaan werken hier op het Rijks. Is ook niet gelukt. Daar zat ik dan nog een stukje dienstplicht destijds. Hè. Daar wilde je ook eigenlijk aan ontkomen, althans ik. Dus toen heb ik de MEAO gedaan en later ben ik op de HAO beland. Met de gedachte, daar kun je aan een leuke baan komen. Eigenlijk minder nagedacht van, is het nou zo passend bij mij? Ik ben met die HAO-diploma ben ik bij Philip Morris terechtgekomen. Als bedrijfseconoom in bedrijfseconomische functie.
Maar je vliegt er wel met 7 mijlslaarzen doorheen. Want het begon ooit ergens in Oud-Vossenmeer.
Ja. Ja.
En daar ben je naar de lagere school gegaan, heb ik het vermoeden? Of?
Ja, ook dat nog. Ja, inderdaad. Daar heb ik het onbezorgde leventje gehad in een dorp. Waarbij de slager 3 huizen verder was. En die daar ook de varkens en de koeien nog midden in het dorp aan het slachten was. De groenteboer daar naast stond met de veilingkisten met groenten die daar buiten stonden.
Ja.
Dat was het leven nog van 50 jaar geleden wel.
Ja, kleine gemeenschap dus.
Ja, en bij de bakker kon je gaan kijken. En dan kon je tussen de middag als je uit school kwam. Even om wat wij noemden oude koeken. Dat was de misbaksels en de koeken van gisteren. Die vloog je naar binnen met je vriendjes. Dat was echt nog heel dorps allemaal.
Ja. Naar je zin gehad, een leuke jeugd gehad?
Een hele leuke jeugd, ja, ja. Zeker. Ja. Ja. Ja, dus je zit op het platteland. Er was alle problematiek die je op dit moment hoort of leest, die bovendien ook nu toegankelijk zijn om te lezen. Dat was toen ook niet het geval. Dat was echt een ver van je bed show. En je had je eigen leven inderdaad in spelen bij vrienden in de Hoorberg. En tot ouderwetse cowboytje spelen en een ticketje. Op straat, ja. Voetballen. Nee.
Ja. Ja. En dan daarna naar de middelbare school. Waar heb je dat gedaan?
Ik ben eerst naar de MAVO gegaan. Ik zal je vertellen, dat was dus in Tholen toen nog. Oh, okay. Eigenlijk met hetzelfde idee, daar lag er van lekker dichtbij. Ik vond het wel makkelijk op die manier. Mijn zussen hadden op die school gezeten. Dus ik heb daar 4 jaar ook met plezier. Ook echt bij een dorpsschool eigenlijk. En die heb ik er ook afgemaakt. En later ben ik dus in het grote Bergen op Zoom. In het Rijksscholengemeenschap.
Doe maar.
Nou, dat was wat. Hè?
Ja. Was ook je kennismaking met Bergen op Zoom dan? Of?
Nee. Als wij ik woon weliswaar in Zeeland. Waar Zeeland-Brabant kust. Oud-Vossenmeer. Maar het is, als wij naar de stad gaan, dan hebben wij het over Bergen op Zoom. En dat, als ik met anderen over, ik spreek tegenwoordig heel veel Zeeuwen, ook verderop in Zeeland, in Middelburg, et cetera. En die moet je duidelijk maken dat als wij het over de stad hebben, dan hebben we het over Brabant. Als wij het over ons ziekenhuis is in Brabant. Hè, dat, eigenlijk zijn wij heel erg Brabant gericht, ja. Aan deze kant van Zeeland.
Maar ja, je ging naar het Rijks. En wie was daar toen rector? Was dat Peter Meijer?
Peter Meijer,
ja,
zeker. Ja. Die zie ik bijna nog elke zondag in de stad lopen,
ja,
met zijn vrouw.
Ja, ja. Ja. En Van Loon, zat hij er toen ook nog?
Ja, ja, ja. Tolenaar, toch?
He?
Komt door Tolen?
Ik weet het niet meer. Ik weet wel, als ik die man zag staan op dat bordes, nou, van daar zit hij het fietsenhok in.
Oh,
iedereen was doodsbang voor die man. Ik weet niet wat dat was. Maar die hield daar de boel in de gaten dat iedereen gewoon zich netjes gedroeg op het moment dat hij het schoolplein op kan.
Ja, ik heb er nog 2 jaar gezeten. Dus in die zin heb ik daar niet echt een grote binding mee gehad. Ook niet gecreëerd, nee.
Maar daar is wel op een gegeven moment, neem ik aan ook, je liefde voor muziek is wat ontstaan.
Dat was die tijd, hè? Dat is begin jaren 80 voor mij. Nee, dat, daar hebben we het over de tijd van, de Jam. Dat was een favorietje toen. Hè? Talk kwam later. U2, in de jaren 80. De goede tijd van de Simple Minds. Overigens de goede tijd van U2 ook nog, vind ik.
Ja.
Na 88 is dat bij mij ben ik dat een beetje kwijtgeraakt.
Ja.
Maar dat waren wel de bands die ik adoreerde.
Adoreerde. Nou, ja, dat is wel leuk. Dat is misschien een leuk bruggetje. We hebben je gewoon aan de voorkant gevraagd om een drietal nummers uit te kiezen. Waar voor jou een verhaal omheen zit. En je noemde net een aantal namen. De eerste die we zo gaan spelen, dat is van een tijdje terug. Die starten we nu in. En heel benieuwd wat jouw verhaal daarachter is. Fab Four, vertel.
Ja. Mijn grootouders hadden een kroeg, Café de Veer. Daar was het veer naar Nieuw-Vossen, weer naar Brabant. Er was nog geen brug. En daar kwamen, elke zondag kwam er een club jagers uit België. Uit Essen en die kant de Kalmthout en zo. Want die waren wezen jagen op Tolen. En die kwamen daar een pilsje drinken. Oma die kookte trouwens ook voor hen. En dat zijn vrienden geworden van mijn oma en opa destijds. En die hadden een pleegzoon. Een man die was gevlucht in de Tweede Wereldoorlog. Die hebben ze toen als pleegzoon aangenomen. En die man die schonk mij 20 originele platen van de Beatles. We hebben het over 1977 of zo. De originele plaat echt vanaf begin jaren 60 tot later. En waar ik in die tijd nog met 2 oudere zussen meer op hun muziek gericht was. Bij ons tot de radio, op Radio Veronica en Radio Mi Amigo had je toen. Hè? En zij waren fan van John Travolta en ook van Meatloaf, Bad Out of Hell. Dat had je in die tijd allemaal. En de glam rock. Kreeg ik die platen van de Beatles en we hadden natuurlijk een platenspeler. En dan ging ik die natuurlijk kende ik wel wat nummers van de Beatles. Want die werden ook gedraaid op die bekende zenders. Maar toen ging er eigenlijk wel aan wereld open. Want de Beatles zijn echt belangrijk geweest voor mijn kennismaking met echt goede popmuziek, vind ik. En Please Please Me, die heeft zo'n, vind ik, een mooi melancholisch ondertoontje. Ik had 40 andere nummers kunnen kiezen wat dat betreft. Maar ik dacht, ik doe Please Please Me. Een van de, nog steeds van de eerste nummers, zeg maar.
Ja. Ja.
En in die tijd ben ik echt Beatles fan geworden. Pas vanaf de 76, 77 natuurlijk. Ik was 8 jaar. En dat heeft mij ook wel gevormd, want ik ben ook in de jaren 90 ben ik ontzettend fan van de Britpop geweest. En die Britpop is natuurlijk niet toevallig een soort van Beatle lookalikes, denk ik. Hè?
Nee, dat is natuurlijk gewoon, dat hoort bij een stukje, zeg maar, evolutie van de muziekgeschiedenis van het Britse continent. Dat heeft natuurlijk elkaar allemaal beïnvloed.
Ja.
En de een werd geïnspireerd door de ander. Hè?
Ja. En het leuke is, mijn zoon zijn heel erg in de muziek geïnteresseerd. En die zijn ook weer terug naar vinyl natuurlijk. Hè, want dat, zo hoort het. Dus ik heb die platen nou weer ook aan mijn zoons gegeven. En die draaien nou de originele Beatle vinyl uit 1962, 63, 64. Hè, met veel plezier.
Ja, en net zo ieder laat als jij.
Inderdaad, ja. En soms slaat hij over, hè, dan hoort het.
Ja, met al het gekras en geruis van dien.
Ja.
Ik vind het grappig, want dit soort muziek, dat heb ik ook leren kennen. In de tijd van eind jaren 70, cafeetjes met een jukebox. Ja. Daar zaten ze ook vaak in natuurlijk.
Ja.
Dat kan me voorstellen dat bij jouw opa misschien ook het geval was in zijn café.
Nou, punt is, ik heb dat nooit meegemaakt dat zij dat café hadden. Ze hebben dat café gehad, maar ik ben in 68 geboren. En toen was het al verkocht.
Oh, oké. Okay.
Maar het verhaal achter dat ze die mensen kenden, die bij hun nog steeds kwamen.
Ja.
Want toen ze het café verkocht hadden, toen kwamen die mensen nog steeds. Elke zondag kwamen die naar het Vossenmeer, omdat ze er eenmaal in hun ritme zat. En dat is het verhaal achter die platen die ik toen heb gekregen.
Ja, mooi.
En die liggen nog steeds boven bij ons.
Ja. Mooi joh. Nou, je noemde net inderdaad ook al van de generaties na de Beatles. En dat is misschien een mooi bruggetje naar het tweede nummer wat je ons hebt aangereikt. En dat is dit. Ook weer een van die legendarische albums.
Ja. Ja.
U2, met voor jou een verhaal.
Ja, ja. Ik ben al 31 jaar gelukkig getrouwd met Erika. Ik ken ze al mijn hele leven. En ik heb verkering gekregen met haar in 1987. En we zaten toen allebei al jaren in de plaatselijke muziekvereniging.
Maar, dat heb je ook nog gedaan?
Ook dat.
Wat speelde? Drums.
Drums.
Oké, okay, ja. En zij?
Ook drums, later saxofoon, later trompet. Die heeft eigenlijk die kan alle instrumenten spelen. En ik ben alleen een simpel trommelaar. Maar,
dat zeggen ze allemaal. Ja.
Toen had je die Walkmans in die tijd.
Ja,
het was pauze bij de drum, het was pauze. En ik zei, mag ik eens luisteren? En ik was toen een ontzettend fan van U2 in die tijd. Unforgettable Fire vind ik trouwens een van de beste albums trouwens. Maar, en dit nummer het beste ooit van U2. Maar ze lieten de Walkman horen. En dat was dit nummer. En dat is voor mij een beetje is dat uit die tijd. Ja, goed, er ontstaat verliefdheid, weet je wel. Dus dat is het verhaal achter dit nummer bij mij. En altijd als wij dit nummer horen, wat niet heel vaak is. Ja. Hij staat op mijn playlist in het restaurant. Maar dan is het wel je nummer. Hè? Zoals iedereen wel eens een nummer heeft met zijn partner of met zijn geliefde, toch?
Dat is jullie liedje.
Ja,
ja mooi. Ja. Mooi man.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Heb je ze ook wel eens live gezien?
Nee.
Nee.
Het trekt me trouwens ook niet, hoor.
Nee?
Nee, ik hoef niet in zo'n stadion. Nee.
Oké. Okay. Hé, hey, maar dan, ja, het is jij komt van je opleiding af. En dan moet je op een gegeven moment je weg gaan zoeken in het werkzaam leven.
Ja. Ja, dus ik liep stage bij Philip Morris, financiële afdeling. Daar kon ik blijven. En dus dat was handig. Ik moest één ding doen, ik moest uit dienst zien te blijven. Dat had je toen nog, hè?
Ja.
Want je was op de keuring en dan probeerde iedereen eerst van, ik heb een kwaaltje. Maar
ik heb een kwaal, ja. Ik heb S5, want ik heb A5.
Destijds had je nog het Haags Juristencollege. Die kon 100% zeker zorgen dat je uit dienst kon blijven.
Wat heb jij geprobeerd?
Niks van de tips van hun. Ik ben gaan samenwonen met Erika. En toen was ik kostwinner.
Ja.
Maar we hadden geen huis. Dus dat heb ik zo gezegd op het postadres. Dan woonde ik op de bovenverdieping van mijn zus. En toen kwam al mijn post wel bij mijn zus aan.
Ja.
Dus af en toe moest ik dan door de week staan naartoe. Maar ik was wel kostwinner. Dus toen kreeg ik op een moment de brief dat ik niet meer in dienst hoefde. En ik kon toen blijven, werd ik destijds aangenomen door Guus Verpalen, de latere directeur ook. Dus de manager van die afdeling.
Daar heb je ook mee, ja, geweldige kerel.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus ja, inderdaad, een geweldige kerel, ook humoristisch. Dus dat, maar toen de financiële afdeling heb ik een aantal jaren gedaan, maar ik ben, ook dan leer je dat je geen boek, ik ben geen type boekhouder. Heb ik, ik kan het wel, maar ik vind het niet leuk.
Nee.
Nog steeds niet trouwens, hoor, nou mijn eigen zaak. Maar ik vond het veel leuker om abstracte investeringsanalyses en zo te maken. En ik accordeerde heel goed met de mensen in de fabriek. Dus ik ben in 2002. Begin 2002 ben ik leidinggevende geworden in de fabriek. Wat wel een heel andere wereld was dan wat ze bij Philip Morris de bruine doos noemden. Dat kantoorgebouw daar.
Echt helemaal weg van de economie kant.
Eigenlijk helemaal weg ervan.
Ja.
Ja, en daar heb ik Philip Morris bijna alle afdelingen wel gehad als leidinggevende. Later ook verantwoordelijk voor shift management. Toen ze in die vijf vloegen gingen, weet je wel, in 2008.
Ja.
En later een aantal andere managementfuncties tot 2014, toen de sluiting was. En ik 23 jaar daar had gewerkt. En ik dacht, toen was ik 45. Ik dacht, het is een perfect moment om niet hetzelfde kunstje te gaan doen ergens anders.
Nee.
Dus toen ben ik een jaar huisman geweest. Want Erika die werkte, dus dat was een luxe. En nadenken, wat wil ik nou eigenlijk? Wat er bij mij nog steeds een beetje in zat, was dat entertainen. Dat vond ik wel leuk om te doen. Op welke manier dan? En parallel daaraan zat ik in het dorp in allerlei commissies en verenigingen die zaken organiseerden. En een van die dingen was het 600-jarig bestaan van Oud-Vossenmeer. Wat we uitvoerig hebben we gevierd, maar dan onder de paraplu. Het was onze eer te na om een tent te laten zetten met C-artiesten waar je €25 voor betaalt. Dat was onze eer te na. Dus wij gingen ons baseren op de Four Freedoms van Franklin Delano Roosevelt. En dat initiatief heb ik toen genomen. Bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting. Daarop organiseerden wij toen een politiek debat op het dorp. Destijds met de politieke leiders uit de Tweede Kamer. Dus onder leiding van Gerdy Verbeet was dat debat. En dan had je Jan Marijnissen nog. Maar ook Bas van der Vries van de SGP.
Dat
was goed op tolen natuurlijk. Dus, en in die context hebben we dus op elke vrijheid, elke freedom, hebben we een event georganiseerd. Een theaterspectakel.
Welk jaar was dat?
In 2010.
In 2010, okay.
Ja. Een theaterspectakel, dat baseerde zich weer op de vrijwaring van angst. In Oud-Vossenmeer hadden wij de angst dat de gemeentelijke herindeling van begin jaren 70, dat we dan een soort calvinistisch dorp zouden worden, terwijl wij enigszins katholieke invloeden hadden. Dus op zondag voetballen, er was kermis, er was carnaval. En enfin, die angst, daar was dus een toneel spektakel rondom georganiseerd, wat zich afspeelde begin jaren 70. De gemeente vond het een dusdanig goed idee, dat die Four Freedoms, dat was een succes geworden dat jaar, dat ze besloten om van Roosevelt, het unieke punt, thema Roosevelt, om daar een toeristisch ontwikkelpunt van te maken voor Tolen, meer specifiek voor Oud-Vossenmeer. Het kwam een werkgroep, ik zat ook in die werkgroep, en met als hoogtepunt dat er het Roosevelt Informatiecentrum is geopend. Wij noemen dat het Roosevelt Museum. Dat is de overkant van mijn restaurant. En dat is destijds geopend door koningin Beatrix en Elliot Roosevelt en Anne Roosevelt, de twee kleinkinderen van Franklin en Eleanor. Aan de overkant, ook weer parallel, aan de overkant kwam een oude fietsenzaak te koop. En ik zag eigenlijk wel iets in om iets te gaan doen met het rondleiden, of met het thema Roosevelt. Mensen dus mensen rondleiden, entertainen, groepen wijzer maken over die route. En ja, het enige wat je dan moet hebben is een fundament. Waar kun je die mensen nou ontvangen? We hebben een dorp, een dorpskroeg en we hebben een mooi dorpshuis. Maar dat was niet echt het punt waar we dat konden doen. Toen had ik met twee kompanen destijds nog, hebben we dat ontwikkeld. En we hebben die fietsenzaak omgetoverd tot Huis van Roosevelt. En daar met een grote verdieping waar we groepen tot 70, 80 mensen kunnen ontvangen. En waar we vanuit rondleiding organiseren. En wij noemen dat het rondje Roosevelt. En dat doe ik met groot plezier, want dat is gewoon grote groepen. En telkens op een andere manier, ook met een beetje lucht en met een beetje humor. Maar wel het verhaal vertellen over de link van de Roosevelts met Nederland, Zeeland meer specifiek, uit Vossenmeer. En je ziet dat het was een slaapdorpje tot een paar jaar geleden. Maar nu dan komen dagelijks honderden mensen gewoon naar uit Vossenmeer of Old Places.
Zoveel mensen elke dag?
Af en aan, maar de groepen die wij rondleiden, dat zijn normaal gesproken 20, 30, 40, 50 personen.
Ja.
Maar dan heb ik ook mijn ontvangst. De terras is open, er komen mensen naar het restaurant. Er gebeurt van alles.
Ja. En die oude fietsenmaker, dat is eigenlijk nu het restaurant geworden.
Ja. We hebben verbouwd in New Orleans stijl. Met de Bourbon Street, met die balkonnetjes, met die afgeronde hoeken, weet je wel. En het is een thema restaurant. Hangt volledig vol met geschiedenis over de drie iconische Roosevelts die eigenlijk alle drie voortgekomen zijn uit Klaas van Roosevelt met zijn vrouw Jannetje, die halverwege de 17e eeuw vertrokken naar de West.
Ja.
Huh? Maar de drie iconische, help me eens, want ik ken Franklin, Theodore, bedoel je Eleanor, die bedoel je ook?
Ja, Eleanor is Teddy, de president.
Ja.
En die had een broer, die heette Elliot.
Ja.
En die Elliot is vroeg gestorven, op zijn 34e.
Ja.
Dus de dochter van Elliot, die heette Eleanor Roosevelt.
Ja.
En die is grotendeels dan daarna opgevoed ook door de president, door Teddy.
Ja.
Maar die ontmoet een knappe jongeman in New York. En die heette Franklin.
Ja.
En daar trouwt ze mee.
Ja.
En Eleanor, die heet dus natuurlijk Eleanor Roosevelt.
Roosevelt.
Dus achter. Nee,
ja. Zesde generatie.
En Eleanor, die heeft aan de basis gestaan van de universele verklaring van de rechten van de mens. Dus die heeft... Franklin die had de Four Freedoms gebezigd in januari 1941. En hij is in april 1945 gestorven. Een maand voor de bevrijding. En Eleanor heeft goede werk voorgezet. Die kwam in de commissie die de Verenigde Naties mogelijk moest maken. Dus zij heeft de universele verklaring van de rechten van de mens heeft zij gebaseerd op de Four Freedoms van haar man. Dus daarmee, los van het feit dat zij de meest progressieve en meest invloedrijke presidentvrouw aller tijden was, is dit echt een iconisch momentum geweest. En daar zijn drie iconen eigenlijk. Ja,
ja mooi. Het is geestig, hè? Want dat is gewoon heel erg natuurlijk gewoon Amerikaans georiënteerd. Nou zie ik inderdaad dat jij een derde nummer ons had opgevoerd waar een mooi verhaal over zat. Wat ergens zo rond 2013 tijdens Night of the Proms in Antwerpen klaarblijkelijk heel de boel tegen het plafond heeft laten gaan. En uitgerekend het gezelschap wat dat nummer speelt, dat heeft een naam wat enigszins, noem het maar, Sovjet-Unie gerelateerd is. Ik ben heel benieuwd wat je daarover gaat vertellen. Ja. Gorky.
Ja, Luc de Vos met Gorky, ja. De vraag die komt, wat de drie nummers die dan in je leven iets bepalen, waar je een verhaal bij hebt. Ik dacht, ik moet in de jaren 90 misschien komen. Het is zo aan de hand van muziek, maar zo verschrikkelijk veel goede muziek. Ik kwam in de Britpop. Ik ben ook een groot Radiohead fan. De eerste echt grote concerten in die tijd gedaan. Maar op een gegeven moment leerde ik via een vriend de nog onbekende groep Gorky kennen.
Ja.
Uit Gent. Meer specifiek uit Whippleham. Dat was bij de kennismaking voor het eerst met de CD daarvan. Dat was dat was sowieso al heel goed. Maar toen ik die man voor het eerst en die groep voor het eerst live zag, dacht van, ja, dat kun je zelf zijn. Het was zo down to earth en een even grote simpele boer als wat ik zelf ben. Dat je daar heel goed je mezelf mee kon vereenzelvigen.
Oké.
Okay. Later ja, tientallen concerten van Gorky bijgewoond. Ik kan me ook nog herinneren hier in 2000 in het Waterputje. Dat ze toen waren op Koninginnedag notabene. Heb ik de cd Eindelijke Vakantie gekocht. En die heeft Luc de Vos toen gesigneerd. En die heeft erop gezet, leven de koningin. En ook een enorme humor, die kerel. Maar wij kenden hem als, het was gewoon een beetje, hij was ook enigszins, depressief is niet het juiste woord. Maar hij kon ook wel depressief zijn, die man. Ja. En het was gewoon goede muziek, maar niet pompeus. En ik kan op zich kan ik sommige pompeuze muziek ook wel graag hebben. Ik heb in een fanfare gezeten. En ik vind sommige nummers van Les Miserables bijvoorbeeld, vind ik echt wel, die kunnen echt wel kippenvel veroorzaken. Maar wij werden uitgenodigd zakelijk voor de Night of the Proms in Antwerpen. En ik wist niet wat er kwam. Want mijn schoonvader die was de week daarvoor gestorven. Het was eigenlijk het eerste event wat wij met z'n tweeën, mijn vrouw en ik, gingen bijwonen. En,
het was een zakelijke uitnodiging?
Een zakelijke uitnodiging via mijn vrouw. Via een zakelijke relatie uit België.
Okay,
ja. We kunnen naar de Proms. Ja, doe maar, want ik moet er een keer uit ook. Hè?
Ja.
Dus ik wist niet wie die zou spelen. Staat de potverdorie, toen kon ik gelukkig niet meer op. Er stond daar notabene Gorky. Als ik één ding niet zou verwachten op zo'n Night of the Proms, met een grote koor en mega filharmonisch orkest, dan is het wel Luc de Vos met Gorky. Dus die, we zaten nog in een beetje een verdrietige fase. Dus dat was superleuk. En dan komt daar zo'n Luc op, met Gorky. En dan hoor je je hoorde net, hè, dat klinkt als een klok. Zo'n filharmonisch orkest. Dat paste eigenlijk niet bij elkaar. Maar anderzijds was het een volledig mooie harmonie van die simpele boeren Luc met zo'n mega orkest. En wat daarbij kwam, was het ook de laatste keer dat ik ze gezien heb. Want kort daarna is Luc ook gestorven.
Ja. Een bruggetje weer naar het Huis van Roosevelt. En je hebt net al het een en ander verteld van wat daar, zeg maar, gewoon ten aanzien van wat je daar vertelt en de rondleiding en zo die je geeft. Maar jij zei net, geloof dat toen we een beetje een voorgesprekje hadden, hè, net voordat de opnameknop aanging, van dat je zei van je moet mij niks laten bakken, want dan zit de frietolie die spat, zeg maar, door de hele ruimte.
Ja.
Maar ik ben goed in andere dingen. Vertel wat is jouw betrokkenheid, jouw doen en laten in het Huis van Roosevelt?
Ik doe eigenlijk alles wat. Heel vaak zie je dat restauranteigenaars de kok zijn. De kok zelf. Ja. En die hebben ook de befaamde schoenendoos met rekeningen, pakbonnen en al het overige. Die ze wekelijks bij de boekhouder brengen. En dat soort zaken, dat doe ik grotendeels zelf. Maar ook dus het wekelijks rondleiden van groepen die vervolgens bij mij in de zaken een al dan niet drie gangen diner komen eten. Gastheer, dus achter de bar, bier tappen en veel met de mensen praten.
Daar komt toch een beetje die entertainer cabaretier, die komt daar weer.
Kijk,
een beetje terug.
En dan is de cirkel toch rond.
Ja, precies.
Maar ik zeg altijd voor de leute, u heeft goed gekookt. Zeg, nee, ik mag alleen maar thee zetten hier. Hoor. En die kan wel eens aanbranden bij mij. Dus,
ja. Hey, luister eens. Ja, en dan het linkje naar hè, dat je ook inderdaad lid bent van de businessclub van Gebouw T. En Gebouw T in de businessclub. Ja. Wat betekent die club en wat betekent Gebouw T voor jou?
Daar ben ik heel blij mee. Want Helmer, die zei net de vorige T-talks van met Anne Gien.
Ja.
De Anne Gien is ook de reden dat ik lid ben geworden. Anne Gien is in 2017 of 18 in Oud-Vossenmeer beland. In een boerderijtje.
Oké.
Okay. Dus we hebben elkaar via leren kennen. En toen kwam te sprake, is de businessclub. En eigenlijk, ik wist niet van het bestaan af. Maar het sprak mij heel erg aan. Want je wordt vaak, op het moment dat je de ondernemer wordt, want ik ben pas sinds 2016 ondernemer, word je vaak gevraagd voor businessclubs. En heb je het ook over Lions Clubs of Rotaries. Of je kent dat wel, Kiwane. Dus, maar ja, dat sprak me dan minder aan. De combinatie van hier zo naar mooie muziek kunnen gaan en het leren kennen van mensen waarvan je weet dat ze dezelfde interesse hebben, namelijk goede muziek, dat sprak me enorm aan. Terwijl je in een andere businessclub wel eens naast een techneut komt te zitten, waarbij ik zeg van, je kunt mij veel vertellen, maar Het interesseert me geen reet.
Ja, dat is ook het sterke, denk ik, concept van die business club. Hè? Dat de muziek en het genieten van muziek, dat voorop staat. En dat al het andere wat we zelf meebrengen, dat is in feite volgend op die liefde voor muziek. En dat maakt het juist zo sterk.
Dat klopt. Ja? Er eigenlijk altijd wat te bespreken. Ja. En de combinatie zat erin. Ik ging toch al vaak naar Gebouw T. En dan is 1 en 1, 2.
Ja, ja. Welke concerten ga je hier naartoe?
Tegenwoordig liefst, wat er mij het bijste uitkomt, is de donderdag. En dan had ik die Annie Minutes nou van hem. Met Willem natuurlijk, dat zijn echt wel favorietjes. Mede omdat dat je dan echt aandacht kan hebben. Omdat je helaas soms met 40, 50, 60 mensen maar staat. Voor echt fantastische bands.
Juweeltjes, hè, soms.
Ja, 9 van 10 keer uit België.
Ja, hè? Ja.
En, dus dat wel. En ik kon echt wel mezelf vrij plannen. Als er echt, dan moet het wel de moeite waard zijn op zaterdagavond. En dan, normaal, dan loop je restaurant over. Maar aanstaande zaterdag ga ik bijvoorbeeld naar Spinvis.
Ja, mooi.
Maar dat heb ik echt wel.
Dan zie ik jou weer.
Ja, dan kunnen andere mensen geen vrij nemen, want ik heb dan vrij.
Ja. Ja.
Wel vanaf 7:45 was, dus ik vlieg wel van een restaurant naar hier. Dat is binnenkort met Jet Rebel ook het geval. De Wolf. Er zijn een aantal van die zekerheidjes.
Ja, ja. Die donderdagavonden zijn eigenlijk steeds leuker aan het worden. Zeker het afgelopen jaar. Echt mooie artiesten gehad. Hè?
Ja, geweldig. Ja.
Ja. Nou joh, we komen een klein beetje op het einde van deze T-talks. Superleuk om met jou gepraat te hebben. Ik vind het ook best wel heel bijzonder. Dit mede dan door jouw inzet en de passie van de groep die jij om je heen hebt daarin volgens meer. Dat daar iets van de grond is gestampt. Waarin dat er toch een hele bijzondere connectie is met dat grote Amerika. En zeker gewoon die bijzondere tijd natuurlijk waren. Met name Franklin D. Roosevelt een enorme rol heeft gespeeld. Hè? Want ook dat verhaal is gewoon meer dan de moeite waard om heel veel over te lezen. En wellicht ook gewoon eens heel interessant om voor de luisteraars om eens naar Vosmeer af te reizen en zelf eens kennis te nemen van wat daar gebeurde.
Ja, ja.
Het lijkt me gewoon mooi. Nou, heel erg bedankt. Hè, voor.
Ik ben het wel vergeten.
Oh.
Ja, want het Roosevelt thema is natuurlijk heel pompeus. Ik zeg dat ik ook met muziek wissel ik wel eens van pompeus naar klein.
Ja.
Wat doe ik nog met muziek? Ik schrijf al 33 jaar het carnavalsnummer vanuit Vosmeer. In plaats Zeeuws.
Dan moet niet gekker worden.
Dat is totaal onder.
Dan moet niet gekker worden. Hoor.
Niet gekker worden.
Nee.
Ja. Ja. Dat, maar dat er zijn.
Ja, ja, mooi man. Ja. Nou ja, inderdaad, gewoon die ruwe bolster blanke pit, hè, zoals je hier, tenminste zo kom je op mee over. Ja. Misschien wordt dat heel mooi gesymboliseerd door het nummer wat we ter afsluiting van dit hele verhaal gaan spelen. En wat we eigenlijk op het laatste moment even aan de playlist hebben toegevoegd. Maar laat dat voor zich spreken. Nogmaals, Bas, super bedankt voor jouw inbreng. En we komen elkaar gauw tegen, in ieder geval bij Spinvis, maar hopelijk nog vele keren daarna.
Ja, zeker.
Dit was T-Talks. Vergeet vooral niet in de show notes te kijken. Daar vind je de links naar de muziek die in deze aflevering voorbij kwam. Ben je nieuwsgierig naar welke persoon de volgende keer het podium krijgt? Volg ons dan op je favoriete podcast-app. Dankjewel voor het luisteren en tot gauw.